Gemeente, vanmiddag willen we met Gods hulp stilstaan bij Gods heilige woord aan de hand van onze Heidelberger Catechismus, zondag 33, die vandaag aan de beurt van behandeling is. En we zullen die eerst met elkaar lezen, zondag 33. Daar wordt gevraagd en geantwoord in vraag en antwoord 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken, in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Vraag en antwoord 89. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Vraag en antwoord 90. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Vraag en antwoord 91. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Het gaat in zondag 33 over de waarachtige bekering. De waarachtige bekering. En we staan stil bij drie gedachten. Eerst waar dat uit blijkt. Ten tweede in welke stukken ze bestaat. En ten derde wat de vruchten zijn. Dus de waarachtige bekering waar dat uit blijkt. Vraag en antwoord 88, in welke stukken ze bestaat? Vraag en antwoord 89 en 90. En wat de vruchten zijn? Vraag en antwoord 91. Bekering, daar gaat het vanmiddag over. De waarachtige bekering. De vorige zondag zijn we er in vraag en antwoord 87 mee geëindigd. Toen ging het over het niet bekeren. Het doorgaan in het bij de Heere vandaan gaan. Elke stap verder naar ons verderf. We hebben God de rug toegekeerd. Elke hartklop komen we dichter bij het einde. En als we voortvaren in dat leven buiten de Heere, zonder bekering, dan komen we om. Zo hebben we dat gehoord. Nu gaat het over wat is dan de waarachtige bekering. Bekering is eigenlijk omkering. Wij staan vanuit onszelf door de zonde met onze rug naar de Heere toe. Als de Heere ons gaat bekeren, dan komen we met onze rug naar de zonde toe te staan. Dan worden we omgekeerd naar de wereld en dan worden we op God gericht. Wat een wonder. Als de Heer dat gaat doen en dat het mogelijk is. Hij laat het ons ook vanmiddag horen. Dat het ook zo noodzakelijk is, bekering. En dan gaat het hier bijzonder over bekering als vrucht van de levendmaking. Als we spreken over de bekering, dan kunnen we denken aan de wedergeboorte. We noemen dat ook wel de bekering in engere zin. Dat is het moment als de Heer een zondaar levend maakt, dat je een nieuw hart krijgt, kinderen. Daar bid je toch ook om bekering. Dan maakt de Heer een zondaar van dood levend. Denk maar aan Saulus van Tarsus bijvoorbeeld, toen de Heer hem neerveld op weg naar Damascus. Toen heeft de Heer hem stilgezet, levend gemaakt. Toen werd hij bekeerd door de Heer. Maar dat heeft ook een gevolg. En dat zien we ook in zondag 33. Bekering in ruimere zin, zoals we dat dan noemen. Dat is de dagelijkse bekering. Dat komt uit in de vruchten. Dat eindigt bij de laatste snik als we sterven. Zonder wedergeboorte is er geen bekering. Dat is als een plant zonder wortel. Als de Heer ons levend maakt, dan komt er ook die vrucht van bekering. Zoals dat hier ook in zondag 33 staat. En dat is nodig. Bekering is nodig. Het is het allerbelangrijkste in ons leven. Want het gaat om ons eeuwig zielenheil. Is het ook voor jou het allerbelangrijkste? In je leven? Voor u en voor mij? Dat je bekeerd moet worden. Dat je een nieuw hart moet krijgen. Is het allerbelangrijkste, want als we sterven en we zijn onbekeerd, hoe moet dat dan? Dat zal zo vreselijk zijn als we dan zonder de Heere in de eeuwige nacht eeuwig moeten omkomen. Maar de Heere die roept ons nog toe, bekeert u. Daar is de Heer Jezus ook mee begonnen, zijn prediking. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Zoekt eerst dat koninkrijk van God. Al die andere en zijn gerechtigheid en al die andere dingen zullen u worden toegeworpen. Zullen we daar bovenal druk mee zijn? Natuurlijk moet je goed je best doen op school, als de school weer begint, kinderen en jonge mensen. Op ons werk, de taak die we mogen doen. Maar mag dat bovenaan staan? Bekeert u. Want waarom zou het gesterven? Bekering van de mens staat er. Dat is een wonder. De duivelen kunnen niet meer bekeerd worden. Heb ik ongehoorzaam geweest tegen de Heer. Maar de Heer laat ons nog horen. Wat zijn dat voor mensen? Zijn dat goede mensen die bekeerd worden? Nee, vijanden. Brute, goddeloze mensen, ja, die in de wereld leven. Maar ook vrome vijanden. Nette kerkmensen moeten ook bekeerd worden. Oh, de fariseeën, de tollen, de fariseeën en de schriftgeleerden die ergerden zich dat de Heer Jezus hen op één lijn zette met hoeren en tollenaren. Die hadden bekering nodig, maar zij niet. Maar de Heer heeft het gezegd, ook tot hen bekeert u. Vrome fariseërs moeten ook bekeerd worden. Al is het een voorrecht dat we voor uitbrekende zonden bewaard worden, als we niet in de zonde leven, in die zin in brute goddeloosheid, dat is een voorrecht. De Heer wil ook zijn zegen geven als we begeren naar zijn woord te leven, uitwendige zin. Maar het is niet genoeg. O, de Heer laat het nog horen, hij heeft geen lust in uw dood, maar daarin dat u zich bekeert en leeft. Het gaat om de waarachtige bekering. Dat hebben onze vader er niet voor niets bijgezet. Omdat er ook veel schijnbekering is. Wat niet echt is. Uitwendig. En dat is op zich een voorrecht als het gebeurt. Als we van een onverschillig werelds mens een serieus meelevend kerkmens worden. Maar het gaat om die waarachtige bekering met ons hart. Dat komt ook in de vrucht openbaar. Orpa, om een voorbeeld te noemen, ging heel eind mee. Met Naomi. Bij Moab. Door de velden van Moab en het gebergte. Tot aan de grens. En er was ook iets wat haar aantrok in Naomi. Een kind van God. Ze hield ook van haar. Ze heeft gehuild, geweend. Ze heeft haar schoonmoeder gekust, maar ze ging toch terug. Want haar hart lag bij haar volk en bij de afgoden. Oh, er kunnen veel tranen zijn. Kain heeft ook uitgeroepen, mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven worden. Judas heeft het uitgeschreeuwd. Ik heb verraden onschuldig bloed. Maar het was niet de waarachtige bekering, geen vernieuwing. De spreukendichter zegt, er is een weg die iemand recht schijnt, maar het laatste van die zijn wegen des doods. Dat kan ook, dat we denken dat we op de goede weg zijn. Een weg die iemand recht schijnt, maar dat het einde blijkt dat het niet zo is. Daarom is het ook zo nodig dat we vragen, Heer, doorgrond mijn hart. Dat vroeg David, kind van God. Hij ging het juist leren toen de Heer hem ging bekeren hoe arglistig zijn hart was. Heer, doorgrond mijn hart en zie toch of het mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. Wat is het licht en de leiding van de Geest, Gods Geest nodig ook vanmiddag om ons leven maar naast te leggen. Als we het zullen overdenken in hoeveel stukken die waarachtige bekering van de mens bestaat. Ik hoop dat het zich niet ergert aan het woordje waarachtige bekering of waar geloof. Wat is belangrijk als er iemand gewaarschuwd heeft voor zelfbedrog is de Heer Jezus wel geweest. Waaruit bestaat die waarachtige bekering? In twee stukken. Ik zei het eigenlijk niet goed waaruit ze bestaat. Ze bestaat in hoeveel stukken? In twee stukken. Niet uit twee stukken. Je zegt, nou, het zijn twee delen. Als je het ene hebt, dan kun je het andere ook nog hebben. Maar dat hoeft dan niet. Je kunt het ook van elkaar scheiden. Nee, in hoeveel stukken? Dat betekent, het is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Als het ene er is het andere er ook. Dat is nooit te scheiden. Als die oude mens gaat afsterven, gaat die nieuwe mens ook opstaan. Het is niet zo dat eerst de oude mens af gaat sterven en na een poos, een aantal jaren, bijvoorbeeld dan die nieuwe mens op gaat staan. Nee, dat is een proces in hetzelfde hart wat de Heere vernieuwt. Afsterven. Dat is een proces. Dat doet ook pijn. Dat geeft verdriet. Net als, om een voorbeeld te noemen, als een lichaamsdeel afsterft. Dat kan door ziekte bijvoorbeeld. Dat is een proces. Dan gaat het langzaam minder worden. Totdat het afgestorven is. Het begint vaak klein. Het wordt steeds meer. En wat is die oude mens nu dan? Nou, dat is dat ik hier van binnen, die oude mens, Adam. Dat is mijn bestaan van natuur, mijn boze natuur. Wie wij in Adam zijn en blijven. Dat wij God van nature geneigd zijn en ook onze naasten te haten. Onbekwaam, zoals we het gehoord hebben uit de catechismus, tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En dat moet afsterven. Dat begint in de wedergeboorte. Dat eindigt als Gods kind sterft. Het is een nooit moment dat u kunt zeggen, nou, nu ben ik er. Nu is er niets meer te bekeren. Dat is dagelijks nodig. Ja, hoe meer de Heer ontdekking gaat geven in je hart, hoe meer je dit gebed gaat bidden. Bekeer mij tot u, Heer, dan zal ik bekeerd zijn. Dat is een gebed waar Gods kinderen toch nooit bovenuit komen. Hoe meer ontdekking, hoe meer gebed. Daarom zal ook straks de heilige wet behandeld worden in de catechismus. Omdat het ook uitdrijft naar de Heere. Omdat je dan gaat leren wie je zelf bent en blijft. Om een ander nodig te krijgen. De Heere Jezus Christus. Het is ook een opstanding van de nieuwe mens. We gaan zo in onze tweede gedachte nog wat nader op in. Opstanding van de nieuwe mens. Dat is een proces ook van vernieuwing. En dat geeft vreugde. Een blijdschap in de Heere. Die nieuwe mens, dat is wie we in Christus zijn en blijven. Die oude mens wie we in Adam zijn. En die nieuwe wie we in Christus zijn. Een nieuw schepsel. De hele zonde wordt vernieuwd. Wil, verstand, hartstochten, ons dode hart wordt levend gemaakt. Het is dus een stervensproces en een opstandingsproces in één mensenhart. Er komt strijd. Er is een breuk gekomen. Van nature, gemeente, is ons hart ongebroken. En gaat het alleen maar de verkeerde kant op. Bij God vandaan is er ook geen strijd. Als de Heer in ons hart gaat werken, als de Heer ons gaat bekeren, dan komt er strijd. Dan word je een tweemens, zeggen we dan. Een tweemens. Die strijd tussen vlees en geest, tussen die oude en de nieuwe mens. De oude mens die de zonde wil doen en die nieuwe mens die gaat willen en die wil wat God wil. Dit zijn geen twee zelfstandigheden dat je kunt zeggen, nou ja, dat is die oude mens van mij, daar kan ik ook niks aan doen. Dat ben ik niet meer, heb ik ook niks mee te maken. Nee, zo niet, een tweemens. Er komt een strijd. Als de Heer ons hart gaat vernieuwen, dan gaat hij de wil vernieuwen. Die gaat willen wat God wil. Maar er is ook die oude verdorven wil, die niet wil wat de Heer wil. Dan komt er een strijd. Hoor maar wat Paulus zegt, die zo van de Heer geleerd had. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. En wie zal mij verlossen van lichaam des zonde en des doods? Hij mocht het ook zeggen, ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Hoort u die strijd tussen vlees en geest, die oude en die nieuwe mens? Dat gebeurt er als de Heer ons gaat bekeren. Kent u dat? Bekering wil niet zeggen, nou, de Heer heeft mijn gebed verhoord, dus dan ben ik bekeerd. Dat is wel groot als de Heer dat doet. Als de Heer ons gebed verhoort. Maar dat is geen grond voor de eeuwigheid. Of als u wel eens geraakt wordt onder de prediking, dat is ook een voorrecht. Als het niet zomaar koud en hard over deze aarde gaat. Maar het gaat om dat werk van Gods geest in het hart. Het is ook groot als u jaloers mag zijn op Gods volk. Het gaat om dat afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Als we dat niet kennen, dan is er ook geen genade. Het is bij de Heere nog wel te krijgen. Bekering. Bij God. We gaan horen wat dat ook nu precies betekent, die afsterving van de oude mens en die opstanding van de nieuwe mens. In onze tweede gedachte, in welke stukken ze bestaat. Eerst de afsterving van de oude mens. Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertoond hebben, die hoe langer om hier haten en vlieden. Het gaat eigenlijk om drie woorden. Dat kun je wel onthouden. Als je thuis over de preek napraat, dat hoop ik althans. Het gaat om drie woorden. Zonde, smart, verdriet, leedwezen. Zonde, haat en zonde, vlucht. zonder smart, zonder haat en zonder vlucht. Alle drie horen ze bij elkaar. Ja, het zou kunnen dat we de zonde gaan proberen te ontvluchten. Dat is ook goed. Dat we proberen te leven naar het woord van God. Trouw, kerkelijk meeleven. Verbonden aan het woord van de Heere. In onze handel en wandel ook dat begeren te doen. Maar dat er geen droefheid is over de zonde. Dat het allemaal uitwendig is. Hoe goed ook. Dat kan. Maar als er droefheid is over de zonde, dan komt er ook een haat en een verdriet. Dat kan niet anders. Een hartelijk leedwezen, verdriet over de zonde in je hart, dat doet pijn. Omdat je kinderen, omdat je de Heere lief hebt gekregen. Daarom gaat het pijn doen in je hart over de zonde, omdat hij vertoornd wordt door de zonde. Dat doet verdriet, dat verbreekt ook voor de Heere. Leedwezen, daar zit ook iets in van lijden. Daar ga je onder lijden met je hart. Dat ik de oorzaak ervan ben, dat ik die goeddoende God vertoorn. Dat hij vertoornd moet zijn over mijn zonde. Dat is mijn schuld. En daar krijg je leedwezen. Daar ga je onder lijden. Want dat staat er ook. Het gaat over God. Over de verhouding tot God. Daar mogen we wel een dikke streep onder zetten. Dat wij God vertoornen door onze zonden. En niet alleen dat we verdriet krijgen over de gevolgen van de zonde. We kunnen bang zijn voor de straf. Er kan veel benauwdheid zijn. Voor de hel. Dat we verloren liggen om eigen schuld. Er kan angst zijn en benauwdheid. Maar daar gaat het dan ten diepste niet om in de eerste plaats. Maar om de zonde zelf. Dat ik God door mijn zonde vertoond heb. Hoe komt dat? Dat komt door de liefde. Dat komt door de liefde die de Heer in je hart uitstort. Eén druppel liefde. Dan krijg je de Heere lief. En dan krijg je ook verdriet over de zonde. Omdat je de Heere daarmee verdriet doet. Dan ga je zien hoe erg de zonde is. Hoe God onterend. O, dat hij nu die heilige God niet anders dan toornen kan. Omdat je de Heere daarmee verdriet doet, daarom krijg je er verdriet over. Niet alleen dat je zonde doet, maar als de Heere gaat ontdekken dat je zonde bent. Als je gaat terugbladeren in je levensboek. Als hij van die zondestroom gaat brengen naar de bron. Waar je vandaan komt. Dat je een Adamskind bent. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Daar hoor je het. Dan zegt David niet, ik heb veel zonde gedaan. Dat ook. Maar ik heb tegen u gezondigd. Daarom, het wordt ons, als de Heer ons bekeert, om God zelf te doen. En dan krijg ik ook die droefheid naar de Heer. Dat gemis naar de Heer. Dat wordt het grootste in je leven. Dat je God moet missen. Dat je God kwijt bent. En dat die goede God nu zo vertoornd moet zijn. Op mij vanwege mijn zonden. Dat verbreekt. De liefde verbreekt. En dat geeft leedwezen. Dat doet ook buigen onder de Heer. Onder zijn heilig recht. Dat hij zo rechtvaardig is. We hebben het gehoord ook uit de catechismus. Als hij nu altijd op mij toornen moet. Altijd. En toch, o, die roep om genade. Dat doet juist ook vragen naar verlossing. Naar de verlosser. Niet alleen voor het eerst. Voelt u waarom ontdekkend licht zo nodig is. Ook in het leven van Gods kinderen. Omdat ze zouden leren meer en meer wie ze zijn en blijven. Waarom die wetsprediking zo nodig is om te leren wat zonde is en schuld. Wat ik ga leren dat ik er nooit aan kon voldoen. Dat ik God vertoren door mijn zonde. Dat ik ga roepen om verlossing. En ga vragen om de genade van de Heilige Geest. Om naar de wil van God te gaan leven. Leedwezen. Verdriet. Smart. Maar ook haten en verlieden. Zonder haat. Dat is een gevolg van de liefde. En van dat verdriet over de zonde. Zou ik niet haten, Heere, die u haten? En haten wil zeggen dat je wil dat het er niet meer is. En wat is daarom de beleving daarvan ook bij de voor u nodig, volk des Heeren? Dat ik de zonde ga leren haten. Dat is meer dan laten. Ik kan de zonde laten, maar ze niet haten. Andersom kan niet. Als die verder komt dan wat oppoetsen van ons leven, kan ik veel zonde laten, hoe goed dat ook is. Maar dan is mijn hart onvernieuwd. Ik kan er ook over praten, over de zonde. Zonder dat ik het ga haten. Maar als je gaat leren wat zonde is, schuld, dan ga je niet meer zo over praten tegen anderen. Wat je allemaal gedaan hebt en dat je daarmee God vertoond hebt. Dan ga ik bewenen voor Gods aangezicht. Haten en vlieden, vluchten. Zonde, vlucht. Ja, als je kinderen ergens voor op de vlucht bent, dan ben je in gevaar. Als het oorlog is en mensen moeten vluchten, dan moeten ze vluchten voor hun leven. Dan ben je in gevaar. Als het om vluchten gaat van de zonde, dat is nodig. Omdat we in gevaar zijn. Dat die zonde ons de dood wordt. Ja, dat is het van nature. Maar ook in het leven der genade. Denk maar bij David. O, dan geeft dat donkerheid. En dan vertoren wij mee daar de Heer. En laten we niet denken dat we sterk zijn. David liep op het dak van zijn paleis. Had hij niet mogen lopen. Had in de strijd moeten zijn. En dan valt hij in de zonde met Bathsheba. Petrus, o, wat dacht hij nog dat hij sterk was, hè? O, hij zou zijn meester niet verloochenen. Hij gaat zelfs mee, hij staat daar dicht bij het vuur. En dan komt die vraag van een eenvoudig meisje en dan, ja, dan valt hij in de zonde. Had beter hard kunnen weglopen. Dat mocht Jozef doen. Wat is het nodig dat het in beoefening is, dat die liefde functioneert in het hart, levend is. Want dan zegt Jozef, als hij verleid wordt door die vrouw van Potifar, dan zegt hij, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God. En dan vlucht hij. Vluchten van de zonde. Dan word je bang van jezelf. Omdat je dan gaat voelen dat je tot alles in staat bent, echt waar. Wat is het tegendeel van vluchten? Dat is opzoeken, koesteren, en mee spelen, en bij leven. En als je de zonde gaat ontvluchten, dan ga je niet zeggen, hoe ver kan ik nog net mee? Dan ga je niet zeggen, nou moet je nou over al die dingen moeilijk doen. Iemand zegt misschien, we kunnen de wereld toch niet ontvluchten. Nee, dat kan ook niet. We hebben die wereld in ons hart. Maar er komt wel een strijd als het goed is, vanuit de liefde. En daarom is de vraag ook vanmiddag, hoe leven we nou? Waar komen we? Zoeken we dan de zonde op? Waar luisteren we naar? Waar kijken we naar? Het gaat over de media, het brede terrein van de media. Het gaat om onze vakantie. Onze vrije tijd. Heel ons leven. Als mensen het niet zien. Op onze kamer. Zonde ontvluchten. Of zoeken we het op? We hebben het in onze broekzakken. Levensgevaarlijk. Weet u dat ook? Voelen we dat ook? O, het mag ons gebed wel zijn, Heere, bekeer me toch. En bewaar me voor de zonde. Want zonde is vertoorn, daardoor moet de Heere zich vertoornen. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Kunnen we dat bidden? Bij alles wat we doen en horen en zien. Er staat nog iets bij in het antwoord. Hoe langer, hoe meer. Het gaat hier dus over Gods kinderen. De vrucht van vernieuwing. Dat begint, als de Heer levend maakt, maar dat gaat steeds maar weer door. Ja, hoe langer, hoe meer. Er zit een opklimming in. Hoe meer de Heer gaat ontdekken, zeiden we, hoe meer we dat gaan bidden, hoe meer verdriet we erover krijgen. Minder zonde doen. Groter zonder worden. Hoe langer om hier gaan we het haat en vlieden. Wat is daarom die bekering nodig, dagelijks. Dat is niet zo dat hebben we gehad en dat gaat er weer over. Dus hoe langer om hier is iets anders dan het vergoeilijken. De zonde verkleinen. Oppervlakkig leven. Daar komt de Heer niet in mee. Dat er van alles mee door kan. Want als we zeggen, nou ja, het zijn allemaal van die regeltjes. Ja, waarom zeggen we dat? Waarom maken we van de geboden van de Heer dan zogenaamde regeltjes? Omdat ik mijn eigen leven wil blijven leven. Omdat ik niet wil buigen voor de Heer. Als de Heer in je hart gaat werken, dan wordt het vanuit de liefde die je hartelijke begeerte. Om de zonde te haten en te vlieden. En hoe dichter bij de Heer, hoe dichter bij Christus, hoe dichter bij het woord, hoe meer verdriet over de zonde. En hoe meer haten en vlieden. Maar het is ook een hartelijke vreugde. Dat is het tweede. Een hartelijke vreugde in God, door Christus. En een ernstige lust en liefde. Om alle geboden van de Heer te leven. Als ik het even samenvat. Dat is wonderlijk, hè? Altijd droefheid over de zonde. Dat is een doorgaand iets. Maar ook vreugde in God door Christus. In dat diepe buigen voor de Heer. In dat wonder wat je nooit klein kunt krijgen. Dat de Heere om wilde zien naar zo één als ik ben. Een vreugde in God staat er. Hoort u wel? We hebben net gehoord dat het je om God te doen wordt. Niet om iets van de Heere in de eerste plaats. Niet om de hemel. Er is geen vreugde in de hemel. Of in de zaligheid in de eerste plaats. In je behoud. in de schatten van de hemel, maar in de God van de hemel. Daarin ligt ook je behoud. In God. Daarom, we moeten met God verzoend worden. En dat wordt de grote vraag, toch? Mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Al zou er geen hemel zijn tot beloning en geen hel tot straf, maar in God. Al zou je de hele wereld bezitten, kinderen, dat is allemaal schijnvreugde. Dacht je dat die mensen gelukkig zijn? Echt gelukkig, die alles hebben wat hun hart begeert. Als je dan sterft, kun je niks meenemen. Helemaal niks. En weet je, al die vreugde van de wereld is niet te vergelijken bij de blijdschap, als je dat mag gaan beleven, dat de Heer in je hart woont. Dan ben je echt gelukkig. Ik zal vanzelf niet zeggen dat we het leven hier op de aarde moeten verachten, dat begrijpt u wel. Maar als ik u heb, o Heere mijn, zou er iets anders mijn God zijn. In God. O, wat een vreugde in beginsel, ja. Als je mag ervaren dat de Heere van je weet. Vreugde ook in het achternaklagen van de Heer. Is dat vreugdevol? Ja. Die tranen zou je voor geen goud van de wereld willen missen. En daarmee kun je voor God bestaan. Maar er ligt meer blijdschap in en vreugde. In het achternaklagen van de Heer. Dan alles van de wereld. Wat een vreugde. Als het woord gelezen mag worden. Als u het mag onderzoeken. Als u het mag horen. En als u dan mag ervaren dat de Heere van u weet. Soms zomaar voor een ogenblik, ook in de kerk. Heere, weet u dan toch van me af. Kan ook zo weer weg zijn als u de kerk uitgaat. Weet u wat waar wordt voor zulke mensen? Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis. Door zijn smaak en hart en zinnen strelen. O, wat een blijdschap als de Heer dat woord gaat openen voor je ziel. Wat een zoetheid erin gesmaakt kan worden als Gods stem gehoord mag worden. Als die weg der zaligheid verklaard mag worden. Die weg der verlossing, de zaligmaker, ja. O, wat een blijdschap als bijzonder ook als Christus gekend mag worden. Als hij vanuit het woord ook aangewezen wordt en maar ook in uw hart verklaard en geopenbaard mag worden. En weet u hoe heerlijker Christus wordt. Hoe vuiler ik in mezelf word en die vuilheid ook gaat bewenen. Dan blijft het wonder over voor zo één. Wat is het, Heer, dat u omgezien hebt naar zo'n dode hond als ik ben. O, dan zou je zo'n leven niet meer willen ruilen voor al het goud van deze wereld. Een hartelijke vreugde in God door Christus. O, hier ook veel droefheid. Maar ook vreugde, ja, door Christus. Zo alleen komt er vreugde in God. En er is nog een verschil in de kennis van Christus. Daar begint het ook niet mee als de Heer een zondaar levend maakt. Dan wordt het me toch om God te doen. Dan ga ik leren wat zonde is en schuld. In die weg komt er ook plaats voor Christus. Want door hem wordt een zondaar toch tot God teruggebracht. En daar wordt hij toch om te doen. Kan alleen door Christus. Die ware blijdschap in God. Om weer bij hem te mogen wonen. In zijn gunst en zijn gemeenschap. Ook buiten Christus moet de Heer toornen vanwege mijn zonde. En hoe kan ik nu voor hem bestaan? O, dat kan nooit meer, Heer. U bent recht in al uw weg en werk. Verdient altijd droefheid. Maar nu het wonder, o, dat er nu één gekomen is, die heeft de vreugde verlaten. die heeft nu de hemel verlaten, gezonden door zijn vader, om op deze aarde te komen die stonk door de zon, waar niemand op hem stond te wachten, van vijanden, van haters van God en van de naaste. Hij wilde nu onder die last van de toorn van God verzinken. Hij wilde die dragen en wegdragen. Hij wilde heel die zondelast van zijn kerk op zich nemen. Wat krijgt hij dan een waarde? Als daar iets van mag worden gekend en geleerd in beginsel of meer en meer. Hij, mijn zonde, hij die heilige, die reine, die vreugde heeft verlaten, het huis van zijn vader, om nu te komen om beladen te worden met die zonde, schuld van zijn kerk. Om onder de toorn van God weg te moeten zinken. Wat hitte doet mij branden, o dodelijk uur. Voor hem ging de hemel dicht. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat nu zondaren weer teruggebracht zouden worden bij God. En die vreugde in God zouden mogen gaan leren kennen. Opdat zelfs wederhorigen, ongehoorzamen, opstandelingen, haters van God, weer bij God zullen wonen. Dan blijft het wonder toch over. Die hartelijke vreugde in God, dat is toch de grootste vreugde, hè? Hier in beginsel, dat je weer iets van die gunst van de Here mag kennen. Dat God weer naar je om wil zien. Hier in beginsel, straks volmaakt. Hier nog zoveel zonde, maar straks die eeuwige vreugde. Verlost van jezelf, van de zonde. Eeuwig de drie enige God groot te maken. Een hartelijke vreugde in God door Christus. Nee, dat is niet afhankelijk van mijn stemming. Of van voorspoed. Van mijn levensomstandigheden. Maar dat is nu afhankelijk van die gunst van de Heer. Weet je, kinderen, Daniël in de leeuwenkuil, om een voorbeeld te noemen uit de Bijbel, had meer vreugde in God. Bij de leeuwen, ja. Dan koning Darius in zijn prachtige paleis. En al zijn vijanden buiten in de leeuwenkuil. Omdat de Heer er was. Omdat hij die vreugde en vrede in God mocht kennen. Dat de Heer van hem wist. Dan kunnen in de grootste smarten je hart in de Heer gerust zijn. Dat is zo wonderlijk. Daar begrijpt de wereld niks van. Maar die vreugde in God, al moet je een diepe kruisweg gaan. Als de Heer erin meekomt, oh, dan mag je buigen. En dan wordt God groot. En dan word ik zo klein. En een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. We zullen eerst maar zingen. Voordat we daar verder bij stilstaan uit Psalm 4, het vierde vers. Ge bent hart meer vreugd gegeven, hoort u wel, dan andere smaak in een tijd als zij door aards geluk verheven, bij koren en most wel lustig leven, in hun overvloed verblijd. Het vierde van Psalm 4. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? Zo hebben we gehoord in 2 stukken, de afsterving van de oude, maar ook de opstanding van de nieuwe mens. Dat is niet alleen een hartelijke vreugde in God door Christus, maar ook een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Een ernstige lust, dat betekent een begeerte en een liefde. Daar hebt u dat woord weer. Vanuit de liefde tot God. En liefde is tegenovergestelde van haat. En vluchten van de zonde betekent ook dat je gaat vragen naar de wil van de Heer. Dus een hartelijke lust en begeerte en liefde om naar de wil van God te leven. Ziet u dat je in de bekering op God gericht wordt? Op de wil van God. Omdat je hem hebt liefgekregen. Wat wilt u dat ik doen zal? Wat is die wil van God? Weten wij dat? Die wil van God die staat in de Bijbel. Zijn heilige wet. Daarin heeft de Heer zijn wil ons bekend gemaakt. De Heer die wil dat we leven naar zijn wil, zo heeft hij ons geschapen. Dat was ook de vreugde van Adam en Eva in het paradijs. Om de Heer te gehoorzamen. Maar wij in hen hebben gekozen voor ongehoorzaamheid. Onze eigen wil, dat zit ons in het bloed. Onze eigen wil doen. Als de Heer nu ons gaat bekeren, dan gaan we vragen naar zijn wil. Vanaf het allerprilste begin, dan hoor ik Saulus het zeggen. Wie bent u, Heere? En wat wilt u dat ik doen zal? Dat is een begeerte om daarnaar te leven. Kun je dat ook? Oh nee, daar kom je wel achter. Maar het wordt wel de begeerte en het gebed. Daarom gaat het straks in de catechismus ook over die wil van God. Om die te doen uit dankbaarheid. Die wet van God die ontdekt, maar die ook uitdrijft naar Christus. En die ook een regel is van de dankbaarheid. Daarom volgt na het gebod ook het gebed. Omdat ik dan ga leren dat ik het zelf nooit kan. Dat wordt ook tot zo verdriet. Nee, dan wordt het geen moeten. Dan is de wet van de Heer geen blok aan je been. Dan is het niet zo, dan mag je dat niet meer en dat niet meer en dan moet je dat doen. En nee, dat zegt de duivel. Dat zegt de duivel. Dat de dienst van de Heer een nare dienst is. Maar de dienst van de Heer is een liefdedienst. Waar dan nooit iemand verdriet van gekregen heeft. Wel van de dienst van de zonde. Dat kan mooi lijken. Maar dat stelt zo teleur. De duivel is een leugenaar. Als we hem volgen, zijn wil doen, dan zal hij het straks zeggen, je wist het toch. Zal hij uitlachen. Dat is het doel van de duivel, dat je ongelukkig wordt. Maar de wil van de Heere, dat is de enige goede wil. En die wijst hij ons aan in zijn woord. Dan wil je niet meer anders vanuit de liefde. Heb je geen discussie over allerlei dingen? Dan wil je zover mogelijk bij die grens vandaan blijven. Dan laat je het niet voor de mensen, maar dan gaat je hart er niet meer naar uit. Het wordt wel een strijd, ja. Het goede wat ik wil, doe ik niet, zei Paulus. Een strijd. Maar het wordt wel de begeerte om naar die wil van God in alle goede werken te leven. Dan zeggen we, wat een lust was, wordt een last. de zondedienst, dienst van de wereld, doen zoals de wereld dat zegt, op allerlei gebied, je leven, hoe je leven moet invullen, of wat je moet doen, of hoe je gekleed moet gaan, of je vrije tijd moet invullen. Wat een last, de zonde. En wat een last was, wat een lust. De Bijbel lezen, Gods geboden, zijn dienst. Oh, het is een voorrecht als we in de Bijbel lezen. Maar wat pakken we ook al vaak liever iets anders als de Bijbel, hè? Maar als de Heer gaat werken, dan wordt dat woord ons tot een lust. De wil van de Heer, zijn dienst, de kerk, catechisatie, zijn inzettingen. Dat wordt ook gemerkt waar je hart dan naar uitgaat. En nogmaals, dan moeten Gods kinderen zeggen, ach, wat breng ik er nou van terecht? Maar het wordt wel de begeerte van hun hart. In alle goede werken, niet een paar, of heel veel, af en toe, op zondag, als mensen het zien, nee, dag en nacht, thuis, op school, als je naar school gaat, op je werk. Oh, dan worden die geboden van de Heere tot je vermaak. Al heeft de Allerheiligste een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Maar dat wordt de begeerte omdat de Heere dat zo waard is. En dat de zonde zo bitter is. Nou, dan wordt er ook nog gevraagd, wat zijn dan die goede werken? Dat zijn die vruchten. Wat zijn dat dan? Is dat iets bijzonders? Is dat een extra daad of een gift die je doet? Nee, dat is het hele leven der genade in het leven van Gods kinderen. Het leven naar zijn woord en wil. Wat goed is in de ogen van God. Niet van de mensen. Niet wat iedereen vindt. Maar wat de Heer zegt. Dat eist de Heer van ons. Om volmaakt te leven, dat mag hij ook van ons eisen. Bekeert u? Ja, maar zegt iemand, dat kan ik toch niet meer. Hoe weet u dat? Is dat tot verdriet geworden? Want het is zo, we kunnen dat niet meer. Maar dat is wel schuld. Want ik wil het ten diepste niet meer. O, dan leg uw onwillige, dode hart maar voor de Heere neer. En zeg het maar, Heere, wilt u mij bekeren? Dan zal ik bekeerd zijn. Ik hoop dat het u mag uitdrijven naar de troon van Gods genade. Dan komt er ook dat leven, dat begeren te leven naar zijn wil. Drie dingen. Alleen die uit hun waar geloof, naar Gods wet, hem ter eer geschieden. Een waar geloof. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dat is wat, hè? Alles wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Al oordelen wij er misschien wel anders over. Maar zonder wedergeboorte, zonder Christus, kan er nooit een goed werk gebeuren. In de ogen van de Heer, volmaakt. O, er zijn nog in Gods algemene goedheid goede dingen, in die zin dat er nog liefde is en dat we ook nog naar mensen mogen omzien bijvoorbeeld. Maar goed in de ogen van de Heere zonder zonde, kan alleen uit een waar geloof dat het tot eer is van de Heere. Zonder mij kunt ge niets doen, zegt Christus. Kain en Abel hebben beide geofferd, om een voorbeeld te noemen. Aan de buitenkant zag je het niet. Maar God zag Abel dat in de eerste plaats en zijn offer aan. Het gaat om het ware geloof wat de Heere in zijn hart had geplant. De norm is de wet van de Heere. Kinderen, dan ga je altijd vragen aan de Heere, Heere, wat wilt u dat ik doen zou? Dat staat in zijn wet. En daarom is het zo nuttig dat we die geboden ook elk jaar weer overdenken. We zijn ook zo vergeetachtig. Het moet ook herhaald worden. Want als we niet weten wat zonde is, hebben we ook geen genade nodig. Weten we ook niet wat genade is. In de wereld zeggen ze, herhaling is de kracht van de reclame. Herhalen, herhalen, herhalen. Nou moeten wij het dan in de kerk zeker niet doen. Herhalen. En als goed is wordt u dat niet moe. Omdat u weet hoe onverbeterlijk bestaan u hebt. Dus niet wat de mensen zeggen. Maar de Heere, hij mag toch zeggen hoe hij gediend wil worden. Hij is de enige ware God. Nou, dat is het doel. Hem ter eer. Dat is het doel. Gods eer. Zo zijn we geschapen. Wat zijn we zelf bedoelen ze? Zelfverheerlijking. Dat zit ons in het bloed. Zoeken van eigen eer. Van de mensen gezien te worden. Misschien de hemel. Maar het gaat om Gods eer. Ach, wanneer is het nou werkelijk tot Gods eer? Dan zit u er altijd weer met uzelf tussen en volk des Heer. Dat wordt ook juist tot verdriet. Weet hoe het kan? Door Christus. Want God komt aan zijn eer. O ja, daar heeft hij zelf voor gezorgd. Door Christus, die dat volmaakt heeft gedaan. En het ook nu in rovers gaat leren. Wat luistert het nou, hè? Zij dat geëet, zij dat gedrinkt, zij dat iets anders doet, doet het alle ter ere. God, wat moet het maar wegen? Bij de voordeur, dan wordt het tot verdriet dat Gods naam gelasterd wordt. Dat zijn wetten vertreden worden. Dan brengt het in de binnenkamer. Ga niet boven anderen staan, maar dan ga je bedelen om genade. Een verzoening. Een vraag of de Heere wil geven dat hij aan zijn eer mag komen ook in je leven. Daar zal hij nu zelf voor zorgen. En dan moeten we maar heel voorzichtig zijn. Oh, er wordt wel eens geroepen nou, dat het tot eer van de Heere was. Nou, daar moeten we maar heel voorzichtig mee zijn. Ik zou zeggen, hoe harder we het roepen, hoe minder we het misschien wel bedoelen. Want wanneer is het nu zuiver tot Gods eer? Kan alleen om Christus wel, die het heeft gezegd, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Nee, het gaat niet om maatstaven van mensen, niet dat die op ons goeddunken, op menseninzettingen gegrond zijn. Daar hebben ze het ook nog bij gezet. Ze wisten zo wat er leeft in hun eigen hart. Wat ik denk, goed denk, dat goed is. Of wat ik voel. Wat ook misschien wel kan. Menseninzettingen. We zijn zo geneigd om onze eigen maatstaven te hanteren. Om de wet van de Heer op onze eigen manier uit te leggen. We hebben gekozen in het paradijs tegen God en voor het kwade. Daar moeten we luisteren naar de wil van de Heer. Dat is goed. Het gaat niet om onze goede bedoelingen. Want wij denken, nou dat zal ook wel goed zijn, en, want ik voel dat. Nou, ons gevoel kan ons ook bedriegen. Of dat we zeggen, dat doet Gods kind ook. Maar die kan ook dwalen. Of mijn geweten zegt dat. Ja, maar dat is ook niet het einde van alle tegenspraak. Gods wet. Ook niet je goede bedoelingen. Denk aan Saul. De strijd tegen de Amalekieten. Daar staat hij te offeren. De beste schapen en runderen Tjonge, dat is wat. Die man had veel voor de Heer over. Kijk eens, de beste schapen en beste runderen. Die geeft hij aan de Heer. Maar de Heer walgt ervan. Weet je waarom? Hij gehoorzaamt niet aan de Heer. Hij doet zijn eigen wil. Je had alles van Amalek moeten uitroeien. Ook de beesten. Dat wilde de Heer. Voelt u? We kunnen zulke mooie dingen zeggen. En denken dat we de Heer bedoelen. Maar is het nou naar zijn wet en wil? Uzza gaat zijn hand naar de ark. Als de runderen struikelen. En hij valt dood neer. Dat is wat. Is dat niet een beetje te erg? Moest dat nou echt? Ja. Ongehoorzaam aan de Heer. Niemand mocht de ark aanraken. En ze moesten hem dragen. Ziet u hoe nou het ziet in hier is een heilige God? Ziet u dat gebed daarom zo nodig is, Heer, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Niet wat iedereen zegt of wat mensen denken, maar wat Gods bevel ons zegt. Vertoont ons het heiligst recht en kan geen kwaad gedogen. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. Dat blijft ook hetzelfde. Niet, nou ja, dat was vroeger zo. Wij weten nu meer. Het is ouderwets. Nee, de wet van de Heer verandert niet. Wij wel. En de tijdgeest. Maar God niet. En zijn woord ook niet. En daarom moeten we maar vragen, Heer, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Kom, gemeente, kennen we er iets van? Zijn we nog onbekeerd? Zou u dan niet de hemel bestormen? We zijn ermee begonnen. Het is het allerbelangrijkste, bekering. De Heere die roept ons vanmiddag toe, bekeert u, want waarom zou het gesterven? Vraag maar eenvoudig met Augustinus, Heere, geeft u wat u beveelt. Bekeert u mij, dan zal ik bekeerd zijn. Door het gebed van Gods kinderen wat overblijft toch. Bekeer ons tot u, Heere, dan zullen wij bekeerd zijn. Zo. Alleen komt God aan zijn eer, uit genade, door Christus. Amen.